Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio? Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over banken die meer vrijheid krijgen om klanten al dan niet te onderwerpen aan controles. Zijn ze overeengekomen met de Nederlandse bank? Maar welke gevaren levert het eigenlijk op? En we praten over een Zuid-Hollands statenlid van GroenLinks dat bij de Eerste Kamerfractie niet op haar eigen partij stemde, maar op Volt. Zij is uit de fractie geknikkerd en ze heeft begin vorig jaar een klacht bij haar partij ingediend over discriminatie en racisme die grotendeels gegrond werd verklaard. Dat allemaal straks vanaf 11:30 bespreek ik met mijn twee panelleden vandaag. Te weten Sophie Koppian, student politieke communicatie en media-analyst. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Welkom, fijn dat je bent. En Youssef Kobo, directeur van A Seat at the Table, wat de kloof wil dichten tussen jong divers talent en het bedrijfsleven. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed dat je er bent. We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En het breekijzer heeft te maken met schulden. Want wat blijkt, niet alleen mensen met een laag inkomen, maar steeds vaker ook mensen met een wat hoger inkomen. Modaal of bovenmodaal kloppen aan bij de schuldhulpverlening. Laat de brancheorganisatie NVVK weten en dat baart hen zorgen. En ook opvallend is dat meer ondernemers zich vorig jaar hebben gemeld voor schuldhulp. Bestuurslid van die NVVK, Marco Florijn, mooie achternaam trouwens, legt uit hoe dat komt.
Grote boosdoener is dat we nu de effecten van corona zien. Dat duurt altijd even voordat we ondernemingen zien die daardoor getroffen zijn en echt hulp zoeken bij de schuldhulpverlening. Heeft soms met de weg niet te weten of schaamte te maken, maar soms ook omdat je het toch nog probeert als ondernemer.
Ja, met alle gevolgen van dien. Even de rangen en standen. Vorig jaar klopte in totaal 75.000 mensen aan bij een gemeente. Voor 16.500 kwam er een schuldregeling. En de gemiddelde schuld is zo'n 40.000 euro. Maar hoe komt het dat nu ook mensen met een relatief hoger inkomen aan het einde van de maand toch niet uitkomen en in de grote financiële problemen terechtkomen? En zorgt dat er niet ook voor dat er nog meer druk komt te liggen op die schuldhulpverlening die zijn handen toch al vol heeft? En daarom is ons breekijzer deze ochtend: mensen met een hoger inkomen en schulden moeten hun eigen broek ophouden. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ben je het ermee eens? En kunnen we nu eenmaal niet iedereen uit de brand helpen? Moeten mensen ook meer zelfredzaam zijn? Vooral diegenen die op de maatschappelijke ladder wat hoger staan? Of ben je het ermee oneens en moet iedereen die in de geldproblemen komt worden geholpen? Want mensen kiezen daar ook meestal niet vrijwillig voor, kunnen daar vaak ook niet zoveel aan doen. En als we dat niet doen, dan zijn we nog veel verder van huis. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer als je wil reageren. Breekijzer dus. Mensen met een hoger inkomen en schulden moeten hun eigen broek ophouden. 020-468-4x0. Nu bellen, kom je zo in de uitzending. Je kan ook reageren via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio. Even stemmen in de stories, dan hoor je over een minuutje of 20 een tussenstand. Maar nog één keer dat nummer: 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe mijn twee panelleden erover denken. Maar ik begin bij Roeland van Geuns. Hij is emeritus lector armoedeinterventies aan de Hogeschool van Amsterdam. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, breekijzer. Mensen met een hoger inkomen en schulden moeten hun eigen broek ophouden. Wat vindt u?
Ja, als uitgangspunt een prima uitgangspunt, maar een belangrijke kanttekening. Het hangt er wel vanaf waar de schulden het gevolg van zijn. Dus waardoor zijn ze ontstaan? Hè? Zijn ze ontstaan door stijging van de vaste lasten en door het achterblijven van inkomens bij de inflatieontwikkeling? Dan zul je daar toch iets genuanceerder tegenaan moeten kijken dan wanneer ze het gevolg zijn van uit de hand gelopen consumptieve bestedingen.
Ja, want wat is uw indruk? Waardoor ontstaat... Kijk, je kan je voorstellen, mensen die geen werk hebben of inderdaad een laag inkomen hebben, ja, die komen in de problemen. Maar mensen die een baan hebben, nou ja, we kennen het fenomeen van de werkende armen, maar mensen die een baan hebben, die modaal verdienen of een beetje rond modaal, hoe kan het dat zij ook steeds vaker niet uitkomen blijkbaar?
Zij zijn natuurlijk het afgelopen jaar geconfronteerd met, zoals iedereen, enorme stijgingen van de kosten van, zeg maar eventjes, het winkelmandje. En daarnaast zitten ze vaak in huurwoningen die dan tot de zogenaamde middenhuurwoningen worden, maar die wel gewoon redelijk fors in huur zijn gestegen. Mm-hmm. En het belangrijkste, ze zijn geconfronteerd met de stijging van de energielasten. En als je dan niet in een geïsoleerd huis zit en je had een variabel contract, ja, dan kon het zomaar zo zijn dat je huur met een factor 2 je energielasten met een factor 2 omhoog gingen.
Ja.
En ja, ik bedoel, dan past het plaatje gewoon niet meer. Om dan op al je andere uitgaven om die heel snel terug te brengen, dat lukt vaak niet. Ten eerste omdat gedragsverandering sowieso heel erg moeilijk is. Mm-hmm. Maar ten tweede omdat veel van die andere kosten die liggen ook min of meer vast. Hebben. Als je met z'n vieren in een huishouden woont, dan zul je wel elke dag voor 4 mensen eten op tafel moeten brengen. Als je afhankelijk bent van een auto om bij je werk te komen, dan zul je wel in die auto moeten stappen. Ook al vind je dat, had je eigenlijk liever misschien wel in het OV gestapt. Ja. Maar als dat geen alternatief is. Dus de mogelijkheden om je uitgavenpatroon te veranderen zijn relatief beperkt, zeker op korte termijn. En je kunt ook niet zomaar even snel naar een goedkopere woning overstappen. Nee. Want de woningmarkt zit op slot.
Nee. Dus het is een soort perfect storm eigenlijk.
Ja. Die dan zou je uit kunnen mogen.
Sommige mensen in de problemen raken. Oké, we praten zo verder. Ik doe een rondje met mijn panel. Ons breekijzer vandaag. Mensen met een hoger inkomen en schulden moeten hun eigen broek ophouden. Sophie, wat vind jij?
Ja, daar ben ik het niet per se mee eens. Mm-hmm. Ik ben het er inderdaad mee eens dat ook al heb je niet een laag inkomen, dan kan je nog steeds gedupeerd zijn door de hogere energieprijzen, door inflatie, de hoge huren. Dus die mensen moeten ook gewoon perspectief hebben. En die moeten ook gewoon hulp kunnen krijgen als ze dat nodig hebben. Juist heel goed als ze ook die hulp vragen. Ondanks dat ze dus niet tot die lagere lonen behoren.
Ja, en wie gaan we dan helpen? Iedereen die problemen heeft.
Ja, nou ja, de mensen die echt door ook deze problemen, door corona, in de schulden zijn geraakt, die zouden echt hulp moeten krijgen. Want die hebben bijvoorbeeld niet recht gehad op coronahulp. Maar ervaren nu wel de gevolgen, ook door die inflatie. Dus die zouden wel gewoon geholpen moeten kunnen worden.
Youssef, wat vind jij?
Ja, ik vind het een beetje een vreemde stelling. Waarom zouden mensen met een hogere inkomen niet geholpen mogen worden? Ik geloof nog wel heilig in het gelijkheidsprincipe en beginsel. Iedereen kan vandaag in de problemen komen. En waarom zouden net de mensen die jarenlang boven gemiddeld hebben bijgedragen aan het systeem, die op elke dag vandaag op morgen het een en ander kunnen verliezen door de verschillende crisissen, systeemcrisissen die we vandaag de dag meemaken, waarom zouden we hun net niet tegemoet komen?
Ja, dus jij zegt dan ook misschien het achterliggende probleem, namelijk dat die mensen blijkbaar met een normaal inkomen geen normaal leven kunnen leiden. Dat is een groot probleem.
Ja, daar mag je toch wel ernstige vragen bij stellen. Dat die inflatie maar niet bedwongen blijft, dat het leven duurder wordt. Dat zelfs mensen met een bovengemiddeld inkomen in twee van de meest vermogende landen in de wereld niet meer vooruit geraken in het leven of de schulden opstapelen. Dan kan je daar als maatschappij, als samenleving toch wel een paar vragen bij stellen van waar ligt het en hoe kunnen we onze economie daar in de nabije toekomst op installeren, voorbereiden. Ja.
Meneer Van Geus, wanneer staat zo'n schuldentraject bij de gemeente eigenlijk open? Want dat zal niet zijn, denk ik, als je één keer toevallig de sportschool niet betaald hebt, per ongeluk. Dan moet er meer aan de hand zijn.
Ja, in principe is de definitie van wat dan heet problematische schulden zijn die schulden die zo hoog zijn dat je ze in 3 jaar niet zelfstandig kunt aflossen zonder onder een bepaald bedrag te vallen. En dat is zeg maar even globaal ongeveer de bijstandsnorm. En daar zitten plussen en minnen op voor vaste lasten die noodzakelijk zijn en zo. Maar dat is zeg maar grofweg de grens. Dus je moet ze binnen 3 jaar kunnen aflossen. Mm-hmm. Voor een minimumniveau is dat, voor een minimuminkomen ligt dat om en bij de 2.500 euro. Dus als daar de als het schuldenbedrag hoger is dan dat, dan worden de schulden al snel problematisch. Ja, en naarmate je inkomen hoger is, hangt het dus van wat we dan noemen de afloscapaciteit af.
Ja, dan zei je net waardoor het komt dat mensen met een modaal inkomen soms niet uit de kosten komen. We hebben ook allerlei zaken gehad, bijvoorbeeld dit hele jaar nog energieplafonds en dergelijke. Vorig jaar energietoeslagen, dat soort zaken. Heeft dat dan niet goed genoeg geholpen? Of heeft dat misschien wel die armste groep geholpen, maar niet het groepje erboven?
Het heeft globaal de armsten het best geholpen. Mm-hmm. Met dien verstande dat er daar ook wel ongelukken zijn gebeurd. Hè, dat de energietoeslag en dergelijke gewoon onvoldoende was. Dat mensen met enorme energierekeningen geconfronteerd werden waar ze geen oplossing voor konden vinden. Het probleem is een beetje dat de maatregelen, voor zover ze gericht waren op de inkomens tot 120-130%, dat die eigenlijk in dit geval best goed gewerkt hebben, omdat mensen daar ook redelijk op grote schaal gebruik van hebben gemaakt. Mm-hmm. Maar dat er daarboven dus geen maatregelen waren. Ja, die is er nu met het energieplafond wel. En die was er vorig jaar met de 2 keer €190 die iedereen kreeg. Ja. Maar voor alle in alle andere situaties, dus was er geen gepaste of passende steun. Was het ook heel ingewikkeld. Hè? We moeten niet net doen alsof het heel makkelijk was geweest voor de overheid om het op te lossen. Mm-hmm. Je zit met een situatie waarin heel Nederland geconfronteerd wordt met een prijsstijging van tussen de 15% en 20%. En met energielasten die voor iedereen globaal stijgen. Zij het, als jij in een goed geïsoleerd huis woont, dan had je er nauwelijks last van. En omgekeerd had je er heel veel last van. En om dan gerichte hulp te geven, maatwerk te bieden, dat is en was zeker gegeven de uitvoeringsproblemen bij de belastingdienst was vrijwel onmogelijk.
Ja, te veel gevraagd. Vooral onze bellers, ons breekijzer vandaag. Mensen met een hoger inkomen en schulden moeten hun eigen broek ophouden. Ik ben heel benieuwd wie jij erover denkt. 020-468-4x0. Nu bellen, kom je zo in de uitzending. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan. Nou, ik ben het grotendeels wel eens met de stelling. Omdat ik toch van mening ben dat mensen met een modaal of hoger inkomen vaak, die hebben toch wat meer ruimte om eventueel nog een beetje de broekriem aan te halen. Mm-hmm. Dat hebben mensen aan de onderkant van de samenleving, noem ik het maar even, eigenlijk niet. Die komen ook veel eerder in problemen, maar die hebben tegelijkertijd ook veel beter geleerd om met een laag inkomen om te gaan. Mm-hmm. En daar is ook onderzoek naar gedaan, dus dat kun je ook terugzien. Ik denk wel dat bij het aanpakken van schuldhulp dat daar wel gekeken moet worden naar de persoonlijke situatie. En dat toch even naar de nuance gekeken moet worden. Vorig jaar hadden we, je haalde jezelf al aan, de energietoeslag voor de lage inkomens. Ja. Daar kon je aanspraak op maken als je tot 120% van de bijstandsnorm kreeg per maand. Mensen die 121% van de bijstandsnorm kregen, die kregen dus gewoon helemaal niks. Ja. Er zit verder geen nuance tussen. Dus naar dat soort situaties zou gewoon beter gekeken moeten worden.
Jan, dankjewel voor het bellen. John, goedemorgen.
Ja, goeiedag.
Hallo.
Hoor je mij?
Jazeker, zeg het maar.
Ja, ik vind naar gelang de inkomensgrens, dat je daarop in procenten moet gaan bekijken of iemand het ja of nee echt nodig heeft. Want mm-hmm. mensen die een paar miljoen op een rekening hebben staan, dat vind ik belachelijk dat die geholpen worden, terwijl ze het makkelijk zelf kunnen betalen. Maar iemand die veel in de schulden komt te zitten en dat niet meer kan betalen, ook al heeft hij een paar ton op zijn rekening, dan denk ik dat je dat in procenten moet bekijken of die er echt recht op heeft. Dus dat moet hij van tevoren gewoon aangeven. Wat heeft hij aan bankrekeningen, aan
vermogen. Niet alleen naar inkomen kijken, maar ook naar vermogen, dus zeg jij.
Ja.
Duidelijk.
Ja,
ja. Dankjewel voor het bellen, John.
BNR breekt. Ivan Verrips.
In mijn panel vandaag Youssef Kobo, directeur van A Seat at the Table. Sophie Koppian, student politieke communicatie, media-analyst. En ook bij me is Roeland van Geus, emeritus lector armoedeinterventies aan de Hogeschool van Amsterdam. Ons breekijzer: mensen met een hoger inkomen en schulden moeten hun eigen broek ophouden. Als je wil reageren, 020-468-4x0. Nu bellen, kom je ergens in de komende 8 minuten nog bij me in de uitzending. 020-468-4x0. Misschien even een hele boude stelling, Youssef. Maar als je een wat hoger inkomen hebt, een modaal inkomen, dan zou ik denken van, goh, ik noemde net voor de grap de sportschool. Dus zeg die eerst maar eens op. En Spotify heb je misschien ook niet nodig. En dan ga je een keer maar, dan ga je maar naar de Aldi in plaats van naar de Jumbo. En kan je eisen verwachten van mensen dat ze dat soort aanpassingen gaan doen voordat ze dit soort trajecten ingaan?
Ja, dat hangt er allemaal natuurlijk vanaf van hoeveel steun ze nodig hebben en ze gaan krijgen. En waar die uitgaven naartoe gaan natuurlijk. Nu, wat betreft het micromanagement van persoonlijke financiën van burgers in problemen, denk ik dat ik hou me daar toch altijd, ik blijf dat, kijk daar toch mee het enige Ik zou er toch wat voorzichtig blijven, denk ik dan, als staat. Maar uiteraard, als ik als burger met een bovengemiddeld inkomen in een zeer luxueus, groot en ruim appartement leef en allerlei dure reizen doe door het jaar heen en ik kom plots in de problemen met allerlei zware schulden door het jaar heen en ik kom me dan aankloppen bij een of andere overheidsdienst voor ondersteuning, maar ik wil mijn leven niet aanpassen. Ik wil nog 2 keer per jaar naar Azië en ik wil nog exotische reizen doen en whatnot. Ik heb nog een Mercedes met een afbetaling van 800-900 euro. Ja, of course, daar lijkt het mij normaal dat je daar als vanuit de overheid of lokale overheid zou zeggen van ja, maar we wensen toch dat u deze en deze schrapt of dit en dit inperkt. Mm-hmm. Maar om de kleine uitgaven te gaan micromanagen, daar geloof ik niet van. Hè. Nee. Een van de vorige bellers heeft het mooi omschreven. Ik zou vooral ook kijken naar vermogen. Hè. Wat hebben die personen, wat kunnen die aan? Welke assets hebben die nog allemaal? Ja. Dat is een beetje normaal of een beetje te ver gezocht om iemand die een 500.000 aan assets heeft te gaan ondersteunen maandelijks met x bedrag. Ja. Maar iemand die plots door de inflatie of energiecrisis en watnat plots bankroet is, of dichtbij een bankroet, ja, daar moet je wel snel ondersteunen en ingrijpen. Hoe hoog of hoe laag het inkomen ook is. Dus het is een verhaal met zeer veel nuances. Ja.
Sophie, ben je het daar maar eens? Ik ken voorbeelden van mensen die op zich best wel vermogen hebben, maar wel een laag inkomen. En dan vorig jaar dachten, ja, je hebt dus die energietoeslag, ik geloof 1900 euro 2 keer of iets dergelijks, ook voor mensen met een laag inkomen. Ja, je kan dat dan niet aanvragen, maar ja, als je er recht op hebt, waarom zou je die doen? Terwijl je bij wijze van spreken wel een paar ton op de banken hebben staan. Dat is een beetje raar, hè?
Ja, nee, dat is inderdaad wel scheef misschien. Maar ik denk inderdaad, bij deze dingen moet je vooral ook maatwerk leveren. Je moet echt kijken naar de individuen zelf. Waardoor is die schuld zo opgebouwd? En ik denk ook echt dat mensen wel ergens overheen moeten stappen en ook al wel naar hun eigen financiële plaatje hebben gekeken voordat ze naar zo'n schuldhulpverlener stappen. Mm-hmm. Want mij lijkt dat je dan al eerst het een en ander hebt geprobeerd voordat je die stap zet.
Meneer Van Geus, uit dat NVVK-rapport, dat jaarverslag, blijkt ook dat er minder schuldregelingen, maar wel meer betalingsregelingen zijn afgesloten. En dat noemen zij goed nieuws, hè?
Ja, uiteraard. Als er betalingsregelingen zijn, is er kennelijk nog afloscapaciteit genoeg. Ik wil eventjes een paar nuanceringen ten aanzien van wat er net gezegd is inbrengen. Iemand die vermogen heeft in de omvang, en zoals dat net genoemd werd, die komt in geen enkele gemeente in Nederland in aanmerking voor een schuldregelingstraject. Mm-hmm. Want daar wordt gewoon tegen gezegd, u heeft vermogen, dus lost u de schulden maar uit uw vermogen af. Er wordt, voordat je naar een schuldentraject wordt geleid, wordt er ook wel degelijk heel precies met de betrokkenen gekeken naar het uitgavenpatroon en alle niet noodzakelijke uitgaven. En daar valt, vrees ik, ook een abonnement van een sportschool vaak onder. Die moeten dan eerst geschrapt worden om afloscapaciteit te creëren, want de schuldeiser heeft gewoon recht op zijn achterstallige betalingen. En pas als dat gedaan is en er is dan onvoldoende capaciteit om af te lossen, kan er sprake zijn van een schuldregelingstraject.
Meneer Huygens, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Een vraagstuk, een groot vraagstuk. Wat steeds toeneemt, dat iemand met een goed inkomen in de schulden terechtkomt. Mm-hmm. Of die de eigen broek moet ophouden? Natuurlijk, in principe wel. De eerste vraag is misschien, is de broek die ze aangetrokken hebben niet veel te groot? En kijk, mensen die zeggen dat ze overal recht op hebben, ja, en wel 2-3 keer per jaar met vakantie gaan, moet een dikke auto onder de gat hebben, enzovoorts. Dus waarom niet beter gelet op wat inkomt om het uitgavenprogramma daarop af te stemmen? Ja,
ziet u dat veel?
Er zijn er nog genoeg die natuurlijk problemen hebben. Ja. Die moeten worden geholpen. Ja. Maar als het nou zover is dat het een landelijk probleem is, dan is iets mis met wat iemand aan kan, wat hij denkt dat hij aan kan. Dat moet dan veranderen.
Ja, duidelijk. Dank voor het bellen. En meneer Van Geun zei het ook al, er wordt dus daadwerkelijk wel goed gekeken als je bij die gemeente aanklopt van ja, hoe zit dat uitgavenpatroon er eigenlijk uit? Dus het is een misverstand om te denken dat iedereen maar een langlevende lol door kan leven en dan betaalt de staat de rest van je schulden wel. Zo werkt het dus niet. Martin, goedemorgen.
Hoi, ja, ik vind het een belachelijk. Als iemand in de schulden gaat met een hoog inkomen, dan is het jammer, maar helaas. Ik heb zelf een aardig inkomen. Ik heb goed gespaard. Ik heb weinig pensioen opgebouwd, omdat ik van de verloren generatie ben. Als ik mijn baan kwijtraak en na een aantal jaar geen WW meer heb, dan mag ik ook eerst alle spaargeld opmaken. En dat is echt meer dan 1000 euro voordat ik recht heb op bijstand. Dus ik zie niet in waarom iemand die met een hoog inkomen in de schulden belandt, waarom die dan opeens geholpen zou moeten worden. Dan moet je de tering naar de nering zetten als je meer dan pak een beetje 120% van de bijstand verdient. Dan moet je geen schulden maken.
Nee, maar ja, dat kan wel gebeuren, toch? Ook buiten jouw eigen schuld om.
Nee.
Nee, niet? Dat is, daar ben je altijd zelf bij.
Nee, dus hoe zou je... Nee, hoe zou dat je eigen schuld om? Nou, ik zeg misschien iets te radicaal, nee. Ja, okay. Mijn scheidingen, partners, weet ik wat, overwaarden, uitkopen. Er zijn dat soort situaties, ja. Is denkbaar, maar dan is er altijd weer vermogen. En dan is er altijd een oplossing. Maar in principe geldt dat iedereen die pak een beetje 120, 130, 140 procent... Mm-hmm. van de bijstandsnorm verdient...
Die moet uit kunnen komen.
Die moet rond kunnen komen en dan moet je geen schulden maken.
Martin, dankjewel voor het bellen. En toch fijn dat we altijd voor de nuance ook er kunnen zijn. Cher Molly, goedemorgen.
Hallo, goedemorgen.
Hallo, goedemorgen. Je bent budgetcoach, geloof ik, hè?
Ja, onze, en maatschappelijk werkster.
Onze stelling, mensen met een hoger inkomen en schulden moeten hun eigen broek ophouden. Wat vind jij?
Nou, ik ben het eens met de vorige spreker, mm-hmm. maar enige nuancering is wel op zijn plek. Want ik kom heel vaak tegen dat er ook psychische problemen spelen. En dat er ook vanuit buitenaf andere invloeden kunnen zijn. Als jij bijvoorbeeld je baan kwijtraakt en je hebt een goed inkomen gehad, ga je ineens terug naar 70% vanuit het UWV mm-hmm. of een andere uitkeringsinstantie. Maar je moet de periode kunnen overbruggen in dat je uitkering geregeld is. Dan verval je ook in een andere categorie, maar jouw huur blijft hetzelfde, want je hebt altijd goed verdiend.
Ja.
Ik ben zelf 50-plusser. Ik heb zelf ook naar werk moeten zoeken. En in een periode dat ik dacht van, nou, hoe gaan we dit doen? Nu ben ik gelukkig al 12 jaar ZZP'er. Mm-hmm. Maar toch weet ik dat er valkuilen zitten. En op dat moment moet er wel toegankelijkheid zijn in schuldhulpverlening. En die is er niet. Helaas wordt het door de gemeentes niet goed geholpen of gekeken of adequaat gezorgd dat mensen niet in die armoedeval komen.
Ja.
En dat is het probleem.
Dus er moet eerder meer zorg hiervoor zijn dan minder.
Ja, en anders gekeken worden dan op een intake, een briefje aankruisen en dan zeggen, nee hoor, je hebt 4 kruisjes bij ja, dus je komt niet in aanmerking. Ik geef even een voorbeeld, hè.
Ja.
En bijvoorbeeld met die toeslagen van de energie, hè, dat je een tegemoetkoming kreeg. Nou ja, ik val er buiten, want ik verdien dan te veel. En mijn partner heeft dan AOW, is ook zelfstandig.
Mm-hmm.
En toch is het een hoge rekening die je iedere maand moet betalen. En je hypotheek en andere lasten. En daar wordt niet naar gekeken. En dat vind ik niet eerlijk eigenlijk tegenover. We hoeven niet alles te krijgen, mm-hmm. maar... Help die mensen ook een stukje, zodat je dat voorkomt.
Duidelijk, Cher Molly, dankjewel voor het bellen. Tot slot, Roelof van Geuns. Er speelt ook altijd het schaamteaspect bij met als het gaat om schulden. Je loopt er niet mee te kopen. Het is misschien ook een hele stap voor veel mensen om naar de gemeente te stappen. Misschien, zeg ik eerlijk, helpt een stelling als die wij deze ochtend poneren daar ook niet bij. Hoe moet je daar nou mee omgaan?
We zijn er met z'n allen, en voor zeg ik iedereen die in die wereldrol van schulden en armoede bezig is, al jaren mee bezig. En het is een heel hardnekkig probleem. En dat heeft ten eerste natuurlijk heel veel te maken met hoe wij maatschappelijk gezien tegen deze problematiek aankijken. Ja. En zoals een aantal van de sprekers al aangaf, toch vanuit onze onderbuik vaak zeggen van ja, maar je moet het toch gewoon zelf kunnen. En ja, dat vinden we ook. Ik denk dat in dit geval het wel geholpen heeft dat veel van de problemen voor iedereen toch echt wel van buiten zijn gekomen. Veroorzaakt door een oorlog, veroorzaakt door een energiecrisis. Ja. Waarbij niemand het gevoel hoeft te hebben, het ligt aan mij. Dat is ook vanuit de gemeente en hulpverlening ook steeds weer benadrukt. Het ligt niet aan jou, dus meld je. Ik hoop een beetje dat het in die zin wel enigszins normaliserend uiteindelijk uitwerkt. Dat mensen het idee hebben van nee, het ligt niet in eerste instantie of alleen maar aan mij. Het ligt heel veel anderen hebben ook met deze problemen te maken. En ik hoef me dus niet te schamen om aan te kloppen bij gemeente of andere hulpverleningsorganisaties. Om te vragen, wat moet ik in deze situatie doen?
Nee, waarbij natuurlijk...
Heel veel. Heel vaak kom je er gewoon zelf niet uit.
Nee, waarbij het natuurlijk niet moet doorslaan dat ook het maken van schulden per definitie normaal wordt, toch? Dat je dat moet...
Nee, uiteraard niet. Maar onze betalingsmoraal in Nederland is gelukkig nog steeds wel heel erg goed.
Roelant van Geuns, emeritus lector armoedeinterventie aan de Hogeschool van Amsterdam. Dank voor je tijd. Op onze Instagram-pagina BNR Nieuwsradio is 75%. En dan moet ik even kijken of het nou eens of oneens was. Ja, eens met de stelling. Mensen met een hoger inkomen en schulden moeten hun eigen broek ophouden. Daar kan je nog de hele dag reageren. En zometeen ga ik met Sofie en Youssef verder praten over het nieuws van de dag. Over banken die in ons land minder vaak op witwassen gaan controleren. En vooral gaan focussen op mensen met een hoger risico. Is dat een goed idee? Of juist niet. En we hebben het over een GroenLinks-statenlid dat niet op GroenLinks stemde, maar op Volt gisteren tijdens de Eerste Kamerverkiezingen. Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
Zoekt u een bijzonder reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug. In mijn panel vandaag Youssef Kobo, directeur van A Seat at the Table, en Sophie Koppians, student politieke communicatie en media-analyst. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen bij banken. Want de Nederlandse Bank heeft een compromis gesloten over witwastoezicht met de Nederlandse banken. Zo hoeven banken alleen nog hun meest risicovolle klanten streng te controleren. En dat betekent een einde aan allerlei belemmerende vragen die ze aan klanten moesten stellen. En vooral ook de klachten die banken erover hadden. Dat ze eigenlijk enorme witwaslegers met duizenden mensen moesten oprichten om witwassen te kunnen voorkomen. Maar als je eenmaal onder het vergrootglas van de bank ligt, dan hebben die banken ook het recht om hun meest intensieve controles uit te voeren. In de ochtendspits zei Simon Lelieveld, expert financiële regelgeving, het volgende daarover.
Het is eigenlijk alsof de banken na jaren lezen hebben ontdekt dat de wet eigenlijk zo streng niet is.
Ja, dat is wel opvallend. Die zei dus, die banken die hebben zich eigenlijk al die jaren, ik zal niet zeggen aangesteld, maar die zijn veel te streng geweest en dat was eigenlijk helemaal niet nodig. Opvallend verhaal. Sophie, als jij dit leest, denk jij dan, we kennen de verhalen al jaren over die banken die moord en brand schreeuwen, die ook zeggen wij moeten veel te streng controleren, wij moeten dat allemaal zelf ophoesten. Uiteindelijk betalen wij als klanten dat natuurlijk allemaal, maar oké, is het slim om controle een beetje te downgraden?
Nou, ik denk dat het heel goed is dat ze wat meer gericht gaan controleren. Want ze kunnen echt wel een beetje filteren in wat risicovolle ondernemingen of individuen zijn. Dus ik denk dat het heel goed is dat ze nu een soort van toetsingssysteem daarvoor hebben. Mm-hmm. Ja, en dat scheelt inderdaad gewoon geld en tijd.
Ja, uiteindelijk wordt er dus wel gewoon minder gecontroleerd, hè?
Ja, maar als het wat meer gericht is, dan denk ik niet dat het... Ik denk dat het dan gewoon veel beter is.
Ja, ja. Wat vind jij?
Ja, ik vind het een beetje overroepen natuurlijk dat als de bankensector hier in Nederland zegt van we moeten duizenden mensen aanwerven voor al die witwascontroles. Nu kan ik een praktisch voorbeeld geven. Het Belgische en het Nederlandse bankwezen verschillen niet zoveel van elkaar. Ik heb tot enkele jaren geleden op een kabinet gewerkt, op een ministerie. En dan ben je dus, quote-unquote, een PIP. Politically exposed person. Ja. En hoe werd witwascontrole bij mij dan gedaan? Dus klassiek, iedereen die binnen gevoelige omgevingen werkt, krijgt automatisch bij het begin van het jaar een automatische vrijlijst van de bank toegestuurd. Krijgt u financiering van buitenlandse overheden? Werkt u samen met terroristische groeperingen? Nee. Oké, het is weer in orde voor het volgende jaar. Dit is dus waarvan de Nederlandse bankwereld zegt van kijk, we moeten duizenden mensen aanwerven, we kunnen het niet meer aan, de regels zijn te streng. AUB, verlos ons van deze pijn. Ja, geloof er toch niet te veel van de mensen.
Want?
Ja, het is niet zo dat de controles zo grondig gebeuren. Het zijn automatische vrijgelijsten gebaseerd op algoritmes. Ik las hier vanochtend nog in het Financieel Dagblad dat er geschat wordt dat er in Nederland 150 miljard euro jaarlijks aan geld uit de criminaliteit rondgaat, maar er wordt maar 300 miljoen euro in beslag genomen. Ja. Dan denk ik toch van, het valt nog zeer goed mee met die witwascontroles in Nederland.
Ja, en dan is het prima om daar een paar tientallen miljoen aan uit te geven als je daarmee meer weet tegen te houden.
Ja, ik zou zelfs een bouwde stelling durven zeggen. Ik denk dat bedrijven, banken eerder zoiets hebben van, we willen liever niet te veel lastige vragen stellen, want we jagen daar heel veel klanten mee. Geef mij eender welke grootbank in de wereld, JP Morgan, HSBC, Deutsche Bank, en ga nog maar even door. Ze zijn allemaal de afgelopen jaren gelinkt aan terreurgroepen, drugsdealers, et cetera, et cetera. Dus er gaat bijna 2 triljoen aan crimineel geld in de wereld rond, volgens schattingen van de Verenigde Naties. Mm-hmm. Ja, dat geld staat ergens geparkeerd natuurlijk.
Ja. Een voorbeeldje, wat vroeger gebeurde, of althans wat nu nog waarschijnlijk gebeurt, als jij reist naar een land dat door de EU als hoog risico wordt bestempeld, dan leidt elke uitgave die je daar doet met je bankpas, zeg maar eventjes, tot vragen. En dat gaan ze dus aanpassen. En stel dat jij in de toekomst naar dus zo'n hoog risicoland reist, als je dan uitgaven doet die binnen een normaal patroon blijft voor een vakantieganger, hè, je koopt een ijsje bij de McDonald's, zeg maar wat, dan ondernemen de banken geen verdere actie meer. Dus misschien kan je toch wel zeggen dat het wel was doorgeslagen, ook een beetje.
Ja, het is weer typisch. Hè. Men gaat altijd in de kleine details iets weer doorbomen, maar de grote verhalen worden blijkbaar steeds gemist. Er scheelt toch nog iets aan het systeem. Ik ken 150 miljard euro aan crimineel geld in Nederland en er wordt maar 300 miljoen euro in beslag genomen, gevangen, meestal vanuit gerechtelijk onderzoek, niet vanuit toezicht vanuit de banken. Mm-hmm. Daar klopt iets niet in die optelsom, niet waar?
Nee, oké, grappig. Jozef zegt, ik mag liever strenger dan minder streng.
Ja, nee, daar ben ik het ook wel mee eens. Maar ik denk dat het model wat we nu hebben wat meer gebaseerd is op wantrouwen, en dat ze nu een wat doelmatiger systeem aan het oprichten zijn. Ik denk dat goed is, dat ze wat meer gericht gaan zoeken van wat zijn opvallende transacties. En ik denk dat ze op de goede weg zijn. Mm-hmm. Maar ik denk inderdaad dat ze nog heel veel dingen missen. Want dat bedrag wat jij net noemt, inderdaad die 15 miljard en dan maar 3 miljoen die ze onderscheppen. Dat, ja,
150 miljard.
Ja, 150 miljard, sorry. Ja, dat is heel erg veel. Ja.
En dan ook is natuurlijk een beetje de vraag die opvolging. Hè. Je kan duizenden mensen in dienst hebben. Daar komen dan miljoenen meldingen uit. Die moeten worden gemeld bij de FIU. Dat is een organisatie die daarvoor opgericht is. Alleen, daar zitten ze dan ook weer met capaciteitsbeperkingen. Dus die banken die leveren allemaal meldingen van verdachte transacties aan. En daar worden er dan maar enkele per jaar van opgevolgd. Ja, dus dan kan je zeggen, die banken moeten heel veel doen. Maar als er vervolgens niks mee gebeurt, ja.
Ja, nee, ik denk dat banken vandaag de dag nog altijd spectaculaire winsten maken. Dat ze zeker nog marge hebben om hun duitje bij te dragen aan de strijd tegen criminaliteit. Langs de andere kant moet de Nederlandse overheid natuurlijk ook in Nederlandse justitie niet tekort schieten. En als je al die input in krijgt, maar je doet er niks mee, ja, dan is het een slag in het gezicht van de bedrijven die daarin investeren.
Ja. Intensiveren in plaats van minder, wat jou betreft. Een beetje
om zeker hoog te
doen. Ja, ik sta mee eens.
Oké. Dan gaan we naar de politiek. Gisteren waren er verkiezingen. Eerste Kamerverkiezingen, hebben we het over gehad. In ons breekijzer. En één dame die steelt daarin de show. Namelijk Deborah Fernald, GroenLinks-statenlid. Die stemde gisteren niet op haar eigen partij, maar koos voor Volt. En door die ene stem heeft GroenLinks nu een zeteltje minder in de Eerste Kamer. Toen ze erachter kwamen is mevrouw Fernald pardoes uit de fractie gezet. Kwam trouwens niet helemaal onverwacht dat ze dit zou doen, want in 2022 diende zij een klacht in bij haar eigen partij wegens racisme en discriminatie. Die klacht werd ook grotendeels gegrond verklaard. En toen de fractievoorzitter van GroenLinks in Zuid-Holland, in de provincie dus van dit statenlid, Sinan Uskaya, erachter kwam dat Fernand niet op haar eigen partij had gestemd, zei Uskaya het volgende tegen RTL Nieuws.
We merkten dat we lastig afspraken konden maken. Dat Deborah vaker haar afspraken, gemaakte afspraken, niet nakwam. En dat kan natuurlijk een paar keer gebeuren, maar op een gegeven moment was dat zo vaak.
Ja, nu kiest mevrouw Fernand er dus blijkbaar voor om dan op Vol te stemmen. En wordt ze uit de fractie geknikkerd? Is dat terecht?
Nee, dat denk ik niet. Want ze heeft alleen maar verantwoording af te leggen aan haar kiezers. Dus ze had gewoon een mandaat. Ik vind het een heftige reactie haar maar gelijk de fractie uit te zetten. Zeker als er ook nog een klacht loopt over discriminatie. Ja.
Ja, het zegt misschien ook wel iets over de kwetsbaarheid van het systeem. Dat één iemand die, misschien om goede reden boos of gefrustreerd of andere redenen heeft om niet blij te zijn met de situatie, dat die dus een hele zetel kan afnemen.
Ja. Ja, aan de andere kant ook. Maar blijkbaar is er dus ook geen ruimte voor dissidenten bij GroenLinks. Ja.
Ja. Hebben ze dit dan te hoog laten oplopen? Onvoldoende ingegrepen, voor zover je kan beoordelen, deze kwestie?
Ja, dat denk ik wel, want als het zo hoog oploopt... en ik weet niet wat voor gesprekken daar vooraf zijn gegaan... daar kon ik niks over zeggen, maar het is wel een heftige conclusie.
Ja. Ja, zo deelde zij deze week ook, of eerder deze maand geloof ik... haar ervaringen in een column bij haar ervaringen bij GroenLinks Rotterdam. En daarin schrijft ze dat een bestuurslid haar mededeelde... dat ze geen succes zou hebben en niet zou bereiken vanwege haar uiterlijk. Dat zijn toch teksten dat je denkt, dat in deze tijd... maar dat gebeurt blijkbaar nog...
Ja, maar het is echt bizar, ook bij zo'n grote partij... dat soort dingen nog steeds gebeuren. Ja, dat is wel zorgelijk, absoluut.
Fractieleden wisten dat ze twijfelden om niet op GroenLinks te gaan stemmen. Dit was dus wel een kwetsbare mevrouw, blijkbaar.
Ja, ik vind het een zeer vreemd verhaal. En toch voor GroenLinks en de thema's die ze behartigen binnen de partij. Je hebt een collega, je hebt een staatslid die melding maakt van grensoverschrijdend gedrag. Mm-hmm. En zij wordt plots uit de fractie geknikkerd. Dat kan je niet maken. De meeste grote organisaties en bedrijven, daar volgt eerst een onderzoek. Die is hier gegrond verklaard. Die aantekeningen zijn hier gegrond verklaard. En nog komen niet op voor het statenlid. En kiest men ervoor om die buiten de fractie te zetten. Opmerkelijk verhaal 2. Het gaat over een verhaal van racisme en discriminatie. Toch wel... enkele van de pijlers van de thema's die GroenLinks in Nederland behartigen. Ja, welk signaal geef je daarmee naar de kiezer en het grote publiek? Hey, wij zijn absoluut tegen racisme en discriminatie, maar als het binnen onze eigen organisatie gebeurt, sorry, we hebben niets gezien en dag en bedankt.
En dan moet het slachtoffer wijken.
Ja, zeer vreemd verhaal. Ja. GroenLinks laat daar een waar gezicht zien.
Ja, deze mevrouw gaat nu geloof ik, althans daar is wat onduidelijkheid over, maar zelfstandig door in de Staten. Kan je daar wat bereiken als zelfstandig statenlid?
Ik denk het wel. Ze kan gewoon haar zetel innemen en haar geluid blijven laten horen, ja.
Dat is geloof ik ook van plan. Nou, dit verhaal krijgt ongetwijfeld nog een staartje, want die is nog veel onduidelijker.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.
BNR Breekt.
Dan kijken wat mijn panelleden is opgevallen in het nieuws. Sophie, ik wil bij jou beginnen. Jij wil vooruitblikken op het debat rondom persvrijheid en persveiligheid... dat op 1 juni in de Kamer staat gepland. Dat is morgen dus.
Ja, klopt.
Wat vul je daarin op?
Nou, ik ben eigenlijk vooral heel benieuwd waar dit debat over gaat gaan. Want afgelopen weekend was het rapport in het nieuws van de AIVD... over dat er meer dan 100.000 mensen zijn die toch wel ook in complottheorieën geloven. En dan had je natuurlijk het debat van over de NPO... die boetes wil uitdelen richting Ongehoord Nederland. Ja. En je ziet gewoon dat persvrijheid en veiligheid en ook het aanbieden van... pers en journalistiek gebaseerd op feiten, dat met elkaar schuurt. Mm-hmm. Dus ik ben gewoon heel benieuwd wat daar genoemd gaat worden. En ik wilde dit onderwerp graag benoemen, omdat ik gisteren was ik bij een buurtmaaltijd hier in Amsterdam. Ja. Toen zat ik naast een meneer en die gelooft ook in dit soort in complottheorieën, zeg maar. Mm-hmm. En ik denk dat het vooral heel belangrijk is om wel het gesprek met elkaar aan te blijven gaan en de persoon ook niet te zien als alleen een complotdenker, maar ook als iemand die bepaalde nieuwskanalen volgt.
Ja.
En dat je met elkaar ook vooral in gesprek blijft over waar de feiten nou liggen. En ook niet verder polariseert. Want dat is wat ik hoop dat niet de conclusie gaat zijn van zo'n debat morgen. Dat er alleen nog maar verdere polarisatie plaatsvindt. En mensen verder van elkaar verwijderd worden.
Ja. Heeft het zin om omroepen als Ongehoord Nederland te verbannen uit je stelsel? Als je zegt van we hechten heel erg aan persvrijheid en persveiligheid. Je mag het misschien totaal met z'n oneens zijn. Maar moet je zeggen van dat moet weg?
Nou, nee, want ik denk niet dat je omroepen zomaar moet verbieden. Ik denk wel dat je bepaalde programma's kan aanspreken op wat zij in hun uitzendingen verkondigen. En als dat uitspraken zijn die feitelijk gewoon onjuist zijn, dan mag je ze daarop aanspreken en ook op beboeten. En ik denk ook echt dat de NPO daar naar verantwoordelijkheid mag nemen. Ja.
Vind jij, Jozef, organisaties die niet kloppende feiten verkopen?
Ja, hangt er vanaf in welke gradaties natuurlijk. Als mensen zich op een radiozender amuseren met allerlei complotten over COVID en World Economic Forum en whatnot, be my guest. Maar er zijn ook uiteraard wat gradaties. Hè. Denk aan de Rwandese genocide, Radio Milcolin. Mm. Het is die radiozender die mee heeft verzorgd dat 800 tot 1 miljoen Rwandezen zijn gesneuveld. Van daaruit werd opgeroepen om de kapmessen boven te halen. Mm. Dus ja. er zijn altijd gradaties. Hoe ver laat je het gaan? Maar geen de vrijheid. Maar van meningsuiting is primordiaal. Maar er zijn natuurlijk altijd grenzen. Zeer gevoelige discussie, zeer interessant onderwerp.
Ja, dan kan ik nog even kijken naar twee mannen die op dit onderwerp in het nieuws zijn gekomen. Ik denk even aan Hugo de Jonge, die op Twitter zijn onvrede uitte met een column van Marianne Zwagerman. En ook zei van, goh, moet je dit nou wel willen afdrukken? En Juri Albrecht, de directeur van debatcentrum De Bali, die een best wel zuigerige journalist van een van de linkse YouTube-kanaal die microfoon uit handen nam. En nou ja, dat werd allemaal een beetje handtastelijk. Dat helpt ook allemaal niet mee, hè?
Nee, dat helpt absoluut niet. Nee, en je ziet gewoon dat het debat verhardt. En dat daarmee de mensen die zich al niet onderdeel voelen van onze samenleving nog verder verwijderd raken. En nou, we moeten zorgen dat we elkaar gewoon juist vasthouden hierin. En ook als debatten hierover in de Kamer worden gevoerd, dat we erop letten dat het niet juist verder polariseert.
Wat te doen met mensen, Joesef, die denken dat media, ja, je bent onder andere columnist bij De Tijd in België, die denken dat we media, dat die te horen krijgen van hogerhand wat ze moeten schrijven en dergelijke?
Ja, ik denk dat je die helaas niet meer meekrijgt.
Oh, die kan je als verloren beschouwen.
We zijn vandaag in een tijdbestek waar de polarisering in zorg gedreven. Iedereen in zijn eigen kampen. En dat gaat vroeg of laat escaleren. Ik denk over het algemeen, ik heb het vooral gezien met de thema's rondom COVID, dat je die gewoon niet meer meekrijgt. Tegelijkertijd kan je ook gerust wel opperen dat er best wel wat bredere meningen in de media gelaten mogen worden. Men heeft altijd dezelfde invalshoek en perspectieven. Het is zeer repetitief. Bij ons, dus ten deel heb ik wel begrip van, er mogen wat meer meningen aan bod komen. Maar lang leven feiten, hè? Lang leven facts en figures.
En diversiteit dus.
En diversiteit in opinies.
Joesef, daarover gesproken. Jij wil het hebben over Olivier van den Kasteel. Ik denk dat veel Nederlanders die naam niet zoveel zegt. Is ook niet heel erg in het nieuws geweest, maar in België des te meer. Een hulpverlener, hè, die vast zat in Iran. En die is nu vrijgekomen via een gevangenenruil. En daar is veel om te doen in België.
Ja, absoluut. Ik ben graag een triller van formaat mee voor mijn noorderburen. Dus we hebben de afgelopen anderhalf jaar een zeer boeiend debat gehad in België. Olivier van den Kasteel, bevrijden of niet bevrijden. Rewind, 3-4 jaar geleden. In Brussel werd een man opgepakt die bleek geleerd te zijn aan de Iranese geheime dienst. Een zekere Abdullah Assadi. En die was net met een paar vrienden, met een paar collega's, extremisten, een aanslag aan het voorbereiden in Parijs. Mm-hmm. Gericht op de MEC, de Iranese oppositie. Nu goed, die aanslag is gelukkig veruideld geweest en die man kreeg 2 jaar geleden in ons land 20 jaar gevangenisstraf. En Iran kon daar blijkbaar niet mee lachen en heeft daar direct zeer hoge politieke druk op gevoerd op het internationale toneel en België onder druk gezet. En toen de Belgische regering niet wou thuisgeven, werd de eerste, de beste Belg die ze konden tegenkomen, de heer Olivier van den Kasteel, opgepakt, beschuldigd van spionage en kreeg hij meteen een zware celstraf. Nu, dat is een beetje een welisnietjes spelletje geweest tussen België en Iran het afgelopen jaar. Maar Iran wou absoluut de heer Assadi vrij, de net veroordeelde terrorist. En koste wat het kostte, men arresteert daar een onschuldige hulpverlener. En de druk werd continu opgevoerd. Het was echt een thriller bij ons in België. Want elke 2 maanden werden er nieuwe dingen gelekt. Hij krijgt de doodstraf, hij krijgt zweepslagen. Hij is 20 kilo afgevallen. Hij staat op het puntje van sterven, nierfalen enzovoort. Dus elke 2 maanden kregen wij nieuwe updates. En het ging alleen maar slechter. Mm-hmm. En dus er werden nieuwe wetten ingevoerd. Het grondwettelijke hof kwam tegen de wetten, tegen die nieuwe wetten die ingevoerd waren. Dus een heel spelletje tussen de Belgische regering en Belgische justitie natuurlijk. En dan ook natuurlijk een groot gevecht tussen de premier Alexander de Croo, de federale regering en de oppositie. Ja. Finaal, op het einde van de rit, laatste nippertje, is de heer Olivier van den Kasteel, dankzij bemiddelingen van onder meer Oman, vrijgelaten geweest. Maar we hebben wel de terrorist Assadi terug uitgeleverd aan Iran. En daar is nu een zeer grote discussie in België. De heer van den Kasteel loopt al een paar dagen vrij rond. Ging gisteren nog op de koffie bij de koning. Ons land is verdeeld. De helft van het land is opgetogen dat een Belgische staatsburger is bevrijd. Ja. De andere kant, meer op de rechterflank, is razend woedend dat we een terrorist hebben vrijgelaten en dat we hiermee ook alle Belgische staatsburgers over heel de wereld vogelvrij verklaren die in autocratische regimes rondlopen. En dat is nu het dilemma van de dag. Wat doe je in zo'n geval? Hè? Ik kijk naar jullie. Een Nederlandse staatsburger wordt vandaag of morgen ontvoerd in Noord-Korea. En ze willen hier of in Syrië of in Iran. En ze willen in de ruil daarvoor een veroordeelde terrorist in Den Haag vrij krijgen. Ja. Wat doen we?
Nou, Sophie, zeg het maar.
Ach, jeetje. Ja. Nee, dat, ja, heel moeilijk. Ja,
een onmogelijk dilemma dit.
Maar waarom hebben ze er uiteindelijk toch toe besloten om hem dus uit te leveren? Wat was de druppel?
Dus de mening van premier De Croo.
Ja.
Waarom Iran hem heeft vrijgelaten?
Ja, nee, waarom? Want ze hebben die terrorist die dus in België zit, die hebben ze toch uitgeleverd.
Ja, de Iranezen hebben het geweldig gespeeld. Ze lieten druppelsgewijs continu nieuwe informatie over de verslechterende gezondheidstoestand lekken naar België. En kwamen altijd zeer mooie dwingende artikels in de pers. En de druk werd continu verhoogd op de Belgische regering. En de afgelopen maanden werden de berichten steeds dramatischer. Ja. Een van de meest recente was van dat ze de straf gingen verhogen naar doodstraf en die meteen ging uitvoeren.
Ja.
Dus dit is een hele psychologische thriller die het afgelopen anderhalf jaar zich bij ons heeft afgespeeld. En nu in het grootste geheim is hij vrijgelaten geweest. De Belgische regering in euforie, de oppositie razend, woedend. Ja. Want spelen het spel mee van terroristen.
Eén winnaar dus eigenlijk, Iran.
Iran, absoluut, want die weet van iedereen buigt voor ons. Ja.
Meneer Van der Kastelen, want die is weer vrij, dus dat is ook prettig. Zijn de Netflix-rechten al verkocht hiervan?
Ik zou er absoluut niet aan twijfelen als we binnen een jaartje of twee een hele reeks, een serie op Netflix of wie weet Disney Plus, Amazon Prime tegenkomen over de avonturen van Olivier Van der Kastelen. Maar het is een fenomenaal verhaal.
Ja. We gaan kijken wat er trending is op de socials.
Ik denk aan mijn kutje bier, dat geeft mij veel.
Over kratten bier, want sinds het stuntverbod is een krat bier zo'n 35% duurder geworden, blijkt. En wat is nou grappig, de alcoholkorting, als je die wil geven in de supermarkt, is maximaal 35%. Ja, leuk dus. Geheugenproblemen gaat het over op sociale media. Na de coronapandemie is er een aanzienlijke groei van het aantal volwassenen met geheugenproblemen, melden het RIVM en het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg. En Tina Turner, want Marktplaats stond in de eerste 24 uur na het overlijden van de zangeres van dit nummer. Helemaal vol met allerlei artikelen over de Queen of Rock and Roll. Gooi dus allemaal kopen. Tot zover BNR Breekt voor vandaag. Ik dank Youssef Kobel van Seat at the Table. Fijn dat je er was. En ook Sophie Koppian, student politieke communicatie en media-analyst. Morgen, dan ben ik er weer met BNR. Ja, toch? Ja, nieuwe maand. Nieuwe uitzending dus ook BNR Breekt. En tot die tijd volg je ons via de socials. En als je de radio aan laat staan, is hier over een paar minuutjes Thomas van Zijl met Zaken doen.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.